Er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, Zacharia 6, vers 1 tot en met 8. We hebben deze schriftlezing nodig om het tweede gedeelte te begrijpen. En dat is uit Openbaring 6, vers 1 tot en met 8. Dus we lezen Zacharia 6, vers 1 tot en met 8. En vervolgens Openbaringen 6, vers 1 tot en met 8.
En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet. Vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. En aan de derde wagen witte paarden en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de vier winden des hemels. Uitgaande vandaar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noordenland. En de witte gaan uit, dezelfde achterna, en de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voort te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende, zie, deze, die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Dan Openbaring 6. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het de tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkaar zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zei, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zei, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, en die daarop zat. Zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde. Met zwaard en met honger en met de dood. En door de wilde beesten der aarde.
Gods woord wordt op deze middagavond verkondigd vanuit Openbaring 6. Openbaring 6. En we lezen daarvan vers 5 en 6. Dat zijn de tekstwoorden voor deze avond. Openbaring 6, vers 5 en 6. En toen het, en dat is het lam, de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, komt en ziet. En ik zag en ziet een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet tot zover. Het thema waaronder deze woorden worden verkondigd is, het lam opent het derde zegel. Het lam opent het derde zegel. We letten allereerst op het zwart. De taak van Johannes als secretaris van de verhoogde Christus zit erop. In opdracht van de Heere Jezus Christus heeft hij drie brieven die hem gedicteerd werden geschreven en geadresseerd, gepost aan de zeven gemeenten die hem goed bekend zijn in Klein-Azië, het huidige Turkije. verschillende van die gemeenten heeft hij gediend en in andere gemeenten is hij meer dan eens op zondag of op een andere dag geweest om Gods woord te verkondigen of de kerkraad aan die gemeente bij te staan. Het was dus bekend terrein voor Johannes. En nadat hij zijn pen heeft neergelegd, is het de Heer Jezus Christus die zelf zijn aandacht vestigt op de hemel. En dat is denk ik ook een prachtig beeld gemeend. Het boek Openbaring begint met het kijken naar omhoog. Met het omkijken als de Heer Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. Terwijl hij daar op de dag van de Heere wandelt over het strand, hoort hij achter zich opeens zo'n machtige stem. Verstijfd staat hij stil, hij draait zich om en als hij ziet wie daar staat, de verhoogde Christus, valt hij als dood aan de voeten van de zaligmaker neer. Eerst omhoog kijken. Vervolgens kijkt Johannes in opdracht van de Heer Jezus om zich heen, na die zeven gemeenten. En daarna mag Johannes weer naar boven kijken. Ik denk dat wij die les ook in 2020 nodig hebben, gemeente. Ik stip het maar heel even aan, maar dat mag denk ik ook op deze biddagavond. Om de kerkelijke situatie op dit moment te kunnen begrijpen, moeten we denk ik eerst naar boven kijken. En dan om ons heen. En dan weer naar boven. Ik zeg het ook tegen mezelf. De eerste keer naar boven kijken, dat lukt ons nog wel. Hè? Dan zeggen we tegen elkaar, de Heer is de koning van de kerk. Maar als we dan om ons heen gaan kijken. De zorgen zien, hè? Dat hebben we ook zo onze gedachten over. Dan blijven we daarbij hangen vaak, tenminste ik wel. Waarom dan weer naar boven te kijken? En te zien dat alles goed komt. Omdat het hoofd boven is. Hij staat voor zijn kerk in gemeente. Dat doet hij trouwens al 20 eeuwen. En daar heeft hij ons in die korte tijd dat wij hier zijn, echt niet bij nodig. Ook geen dominee, geen ouderling, ook mij niet. Komt allemaal wel goed. De kerk ligt vast in Christus' handen. En ik denk dat we ook op deze biddagavond maar moeten vragen om iets meer van dat geloof. Om ook verlost te worden van ons ongeloof. Johannes moet naar boven kijken. En wat hij dan ziet, dat verbijstert hem ook ergens, want op Gods troon zit de Heere, ik zit nu in Openbaring 5, en die draagt dan die rol in zijn hand. En Johannes ziet dat die rol beplakt is met 7 zegelen, die is dus dichtgerold en verzegeld. En het wordt hem al snel duidelijk dat niemand in staat is om die rol uit de handen van de Heere te nemen en te openen. En met die woorden in staat bedoelt vooral Johannes, niemand heeft het gezag, de bevoegdheid om naar voren te komen, voor Gods troon te gaan staan en zijn hand uit te steken om die rol die ligt in de handen van God te ontvangen en de zegels te verbreken. Maar het is de engel van de Heere die tegen Johannes zegt, vertroost het, ween niet. Het lam uit de stam van Juda heeft die macht en die bevoegdheid wel ontvangen. En met dat Johannes die woorden hoort, ziet hij ook het lam naar voren komen en zijn hand uitstrekken om die verzegelde rol te ontvangen uit de handen van zijn God en Vader. Het is Johannes die al kijkend naar boven ook ziet hoe aan hem alle eer en aanbidding wordt gegeven, hoe de 4 dieren voor Gods troon in aanbidding neerzinken en naast God ook het lam aanbidden. Samen met de kerk die boven is, ontvangt het lam, de verheerlijkte en verhoogde Christus, de opgestaan en ten hemel gevaren zaligmaker, alle lof en aanbidding. En wanneer de kerk boven triomferend gejubeld heeft en God heeft groot gemaakt en stilvalt, dan is het het lam dat in die stilte de zegelen gaat verbreken. 1 voor 1. Worden de 7 zegelen door het lam verbroken. En elke keer als er een zegel wordt verbroken, dan ziet Johannes hoe een ruiter vanuit de hemel de aarde inrijdt om zijn werk waartoe God hem heeft geroepen en aangesteld heeft uit te voeren. Het eerste zegel wordt verbroken en een ruiter op een wit paard verlaat de hemel en doet zijn werk. Het tweede zegel wordt verbroken en Johannes ziet hoe, en ik zit u bij vers 3 en 4, hoe een vuurrood paard de hemel verlaat. En aan hem is macht gegeven om de vrede op te zeggen hier op aarde en de oorlogen te ontketenen. En ik kan me voorstellen, gemeente, als Johannes dat zo ziet gebeuren, dat de angst hem ook om de keel slaat. En wie is er niet bang voor een oorlog? Het kost mij moeite, gemeente, ze zijn er vanavond niet, ze liggen denk ik op dit moment op bed. Het kost mij moeite en ik denk dat ik niet de enige vader en moeder ben die duidelijk moet maken aan de kinderen dat je met oorlog geen spelletje kan spelen. Niet op straat, niet in huis en ook niet achter je computer. Oorlog is vreselijk. Denk alleen maar aan de beelden die we op dit moment zien. De verhalen die we horen. Van wat er zich afspeelt in Idlib, in die provincie in Syrië. Dat is oorlog. Dat is geen spel. Wanneer dat tweede paard de hemel heeft verlaten, is het het lam dat het derde zegel verbreekt. En ik zie nu bij onze tekst, vers 5. Johannes hoort dan op dat moment het derde dier van die vier dieren die rondom de troon van God zijn, roepen kom en ziet. Johannes wordt er als het ware bijgehaald. Zijn aandacht wordt opgeëist en met zijn aandacht ook onze aandacht. En hij ziet het voor zijn ogen gebeuren, vers 5, dat zwarte paard dat vanuit de hemel naar de aarde gaat. En op dat paard zit een ruiter die dit keer geen zwaard in zijn hand heeft, maar een weegschaal. Stelt u zich dat ook maar gewoon heel concreet voor, gemeente. Een oude weegschaal met twee van die schalen worden in één hand gehouden. De ene schaal wordt gebruikt voor de gewicht om dat erop te leggen en de andere schaal om de producten of de goederen af te wegen. Deze ruiter gaat de wereld in met die weegschaal in zijn hand. En terwijl Johannes zit te kijken, hoort hij ook de uitleg daarbij. Ik zit nu bij vers 6. Hij hoort een stem vanuit het midden van de vier dieren die zegt, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. Ik stip dat maar heel even aan, gemeenten, ook omdat onder ons ongetwijfeld daar mensen zijn die daarbij blijven haken met hun ogen, net als dat ik dat zou doen. Waar komt die stem nou eigenlijk vandaan? Er zijn een aantal uitleggers die het erop houden dat een van die vier dieren, misschien wel dat dier dat aan het woord is, wanneer die derde zegel wordt gebroken, nu ook verder gaat met spreken. En nadat hij gezegd heeft, kom en zie, vervolgens ook uitlegt als sprekend wat hiermee wordt bedoeld. Een maartje tarwe voor een penning en zes maarten gerst voor een penning. Ik denk eerder, gemeente, dat er iets anders aan de hand is. Ik kom niet zo heel vaak op de markt hier in Sliedrecht, een enkele keer. Bij het woord markt heb ik altijd het beeld van de markt voor ogen van de plaats waar ik opgegroeid ben, Harderwijk. Velen van u zijn daar geweest. Vroeger was de markt van Harderwijk heel groot en regionaal. En dat besloeg dan twee grote stadspleinen midden in de stad. Dan een groot gedeelte, dat was dan ingeruimd voor de stoffenkramen en allerlei andere kramen. En als je dan een poort onderdoor ging, dan kwam je op de zogenaamde fruitmarkt. En daar was het altijd levendig. De koopmannen stonden tegenover elkaar te schreeuwen en te roepen wanneer de appels of de sinaasappels in de aanbieding waren. En al luisterend zeker naar dat einde van de markt naderde, merk je dat ze tegen elkaar ook begonnen op te bieden. De een wilde goedkoper zijn dan de ander om op zaterdagmiddag maar van zijn producten af te kunnen zijn. Maar dat is ook het tafereel wat hier in de eerste plaats wordt opgeroepen. Je hoort het als het ware die marktkoopmannen roepen. Ze staan daar met hun kramen, met hun producten, met hun goederen. En terwijl de markt daar gaande is, roepen ze over de markt de prijzen van de voedsel die ze verkopen. En als Johannes dan die prijzen bij zichzelf hoort, en dat zouden wij ook doen, gemeente, en als wij prijzen horen vallen in het buitenland of op een andere markt, dan zeggen we tegen elkaar, hey, dat is hier duurder dan bij ons. Of dat is hier juist goedkoper dan in Sliedrecht. Hoe zou dat toch komen? Maar als Johannes de prijzen hoort, met in zijn achterhoofd de gangbare prijzen van zijn tijd, dan slaat deze man achterover. Minstens 8 keer zo duur kost het op deze markt. En al naar gelang je ergens woont in Klein-Azië, kan de prijs oplopen tot 16 keer zo duur. Er is nog wel voedsel voorhanden. Je kan het nog wel kopen, maar dan wel voor woekerprijzen. Prijzen die je normaal gesproken alleen maar zou tegenkomen op de zwarte markt. Omdat er voedselschaarste is opgetreden. Dat zwarte paard is daar het beeld van. Geen normale situatie, een normale prijs. Ook geen lege schappen. En een markt die er niet meer is, omdat er geen voedsel meer voorhanden is, dus hongersnood. Maar ertussenin. De mensen kunnen het kopen, maar dan zijn ze wel meteen platzak. Omdat de prijs die je moet neertellen, hier in dit geval, zoals Johannes dat dan hoort, klinken voor tarwe en voor gerst, zeker voor tarwe, een dagloon is van een gewone arbeider. Dus die man die werkt de hele dag voor 1 maatje tarwe. Nu kun je net alleen van rondkomen. Dus heb je een gezin, een vrouw en kinderen, dan wordt dat lastig. Dan moet je dat deel wat normaal gesproken net voldoende is voor 1 persoon, aan tafel gaan verdelen over 4, 5, 6, 7 mensen. Terwijl al je geld wat je die dag hebt verdiend, mensen werkten vaak voor een dagloon, je op de markt hebt achtergelaten. Dan ben je geld kwijt voor eten. Terwijl je huur moet betalen. Misschien wel water moet kopen. Er is geen geld meer voor de kleding. Andere dingen kun je niet betalen. Want op de markt ben je alles kwijtgeraakt. En daarna heb je niets meer. Voedselschaarste. Hoe komt die schaarste? Wel, gemeente, voordat ik op die vraag een antwoord geef, al luisteren naar Openbaring 6, denk ik dat het goed is dat die vraag niet direct concreet wordt beantwoord. Johannes wijst niet meteen op de oorzaak voor die hoge prijzen, torenhoge prijs, die mensen moeten neertellen om nog maar voor 1 dag eten te kunnen kopen. En dat geeft aan dat zwarte paard wat Johannes ziet ook iets ongrijpbaars. Blijkbaar spelen er op de achtergrond, als dat zwarte paard zijn gang maakt door deze wereld, allerlei krachten mee die de prijs omhoog stuwen. En ervoor zorgen dat het in die omgeving van dat zwarte paard, of in de tijd waarin dat zwarte paard rondgaat over deze wereld, de economie het zwaar heeft en mensen niet meer kunnen toekomen aan het kopen van spullen naast dat wat ze voor de dag nodig hebben. En dat verklaart ook meteen, kijkt u even met me mee, gemeente, naar de tekst, dat verklaart ook meteen waarom daar wordt gezegd en beschadigt de olie en de wijn niet. iets is er dat dit zwarte paard tegenhoudt om niet alles te verwoesten. Zodat die weegschaal op enig moment door de marktkoopman opzij kan worden gelegd, omdat hij niets meer hoeft te verkopen en dus ook niets meer kan afwegen. Het raakt de mens, het raakt de mens in hun dagelijks leven, het raakt de mens in hun levensonderhoud, maar het leven is nog net leefbaar. En dan houdt het ook op. Geld voor andere dingen. Geld voor leuke dingen. Geld voor mooie dingen. Is er niet meer. Welke kant moeten we nou op, gemeente? Wat is de betekenis van dit gedeelte van Gods woord voor ons op deze biddagavond? 2020. Wel, ik denk in de eerste plaats dat we maar heel eenvoudig, en laten we dat een paar keer vanavond ook tegen elkaar gaan zeggen, ook heel nuchter moeten zijn. En dat we in dankbaarheid allereerst mogen constateren dat dat onze situatie op dit moment niet is. De meeste onder ons zijn vanwege de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn, en coronavirus, maar ook andere dingen, vooral bezig met de vraag of we binnenkort of van de zomer nog wel op vakantie kunnen. En toen u vanmorgen over de markt liep, betaalde u voor brood nog steeds hetzelfde als wat u vorige week betaalde. En tegelijkertijd voelen we allemaal aan dat het ook wel ergens heel kwetsbaar is. Dat er maar iets hoeft te gebeuren. En wij dachten allemaal een grote droogte. Maar nu komt opeens het kwetsbare van een hele andere kant. Of onze economie begint te kraken, te piepen, te knarsen. De zorgen nemen toe. Er zijn er onder ons die niet meer naar het werk kunnen, nog thuis werken. Er zijn bedrijven die gevraagd hebben of het personeel voorlopig niet fulltime hoeft te gaan werken. De eerste ontslagen zijn al gevallen. En als dit langer gaat duren, gemeente, en dat zien we denk ik ook in andere landen op dit moment gebeuren, dan gaan bedrijven failliet. En dan raakt het ons wel. Het tweede wat opvalt, en ik zit nu aan het slot van mijn eerste punt. Het tweede wat opvalt is de volgorde. En ik wil dit gebruiken, gemeente, om ook de stap te kunnen maken naar het tweede punt. Want als u even met mij meekijkt, ook naar de volgorde van die verschillende paarden. Eerst met dat eerste zegen, dan zien we naar dat witte paard. Dat gevolgd wordt door dat vuurrode paard. En we zagen, toen we dat even zo vluchtig lazen, dat oorlog symboliseert, vandaar ook die rode kleur. En vervolgens kwam daar die schaarste, zwarte markt, veroorzaakt door dat zwarte paard. En het werd gevolgd door dat laatste dier, dat vaalgroene paard, waarvan Johannes zegt dat is nou de dood. Als ik u zo wijs op die volgorde, gemeente, dan vermoed ik dat er onder ons, zeker een aantal goede jonge vrienden van me kennende, bij zichzelf zullen zeggen, ja dominee, dat is toch eigenlijk wel logisch. Ja, 75 jaar bevrijding, we weten allemaal wat de oorlog teweeg heeft gebracht. Dat bracht ook schaarste. En in die laatste wint er ook honger teweeg. En hoeveel mensen zijn er dan niet overleden? Als gevolg van het oorlogsgeweld. Maar ook als de gevolgen van de oorlog zelf. Gebrek aan vitamine, voedsel. Dit is toch eigenlijk iets van alle tijden. Oorlog veroorzaakt toch altijd schaarste. En door die combinatie van oorlog en schaarste sterven mensen toch. Zonder er iets aan af te doen, gemeente. Maar is dat nou nodig om aan Johannes op Patmos te laten zien? Me dunkt die man die leeft in een tijd waarin er oorlogen gevoerd werden. En deze man weet zelf ook wat een hongersnood is. Hij heeft in Jeruzalem gewoond en gewerkt en heeft daar de grote hongersnood meegemaakt, waarvoor Paulus gecollecteerd heeft in de verschillende gemeenten van Klein-Azië. Moet hij daarvoor naar Patmos? Heeft de Heere met eerbied gesproken niet iets veel beters te doen? Dan iets aan Johannes te laten zien wat Johannes al weet. Oorlog. Schaarste. Sterven. En trouwens is dat allemaal zo nieuw in de tijd van Johannes. Dat is toch van alle tijden? Denk aan het Oude Testament, jongelui. Zodra Jeruzalem wordt belegerd, breekt daar paniek uit. Voedsel raakt op enig moment op. En als je het Oude Testament leest, wat er dan gebeurt binnen de stadsmuren, dat is gewoon aangrijpend. Hoe mensen ten einde raad uiteindelijk zich overgeven, zelfs aan kannibalisme. Wat is nou eigenlijk de boodschap van dat derde zegel? En waarom gaat het zo omslachtig? De boodschapgemeente te kunnen verstaan, hebben we al luisterend naar Openbaring een paar dingen nodig. En ik geef dat allereerst mee als leestip ook voor deze en gene die een bovengemiddelde interesse heeft voor dit laatste Bijbelboek. Wil je Openbaring kunnen verstaan, dan moet je het lezen naast het Oude Testament. Wat Johannes ziet, wordt voor hem vaak verwoord met behulp van hoofdstukken uit het Oude Testament. Dat is het eerste. En dat hebben we zo ook nodig. Het tweede, wat belangrijk is, en dat zullen we zo meteen ook zien, dat het Oude Testament door de verhoogde Christus wordt uitgelegd. Hij geeft een nieuwe betekenis aan die oude belofte. En dat gebeurt hier ook. En hij laat daardoor zien hoe ook in die bange tijd waarin Johannes leeft, en ook in die zorgvolle tijd waarin wij leven, en ook in die bange tijd waarin de kerk van alle tijden en plaatsen leeft, er maar één gids is die er ons doorheen leidt, en dat is het woord van God, dat aan de hand van de verhoogde Christus wordt uitgelegd. We gaan eerst met teruggemeente naar de Bijbel van Johannes en dat is Zacharia 6. We hebben dat gedeelte gelezen en we zagen dat ook daar sprake is van vier verschillende ruiters en vier verschillende wagen. En we zagen ook daar dat die ruiters verschillende kleuren hebben. Op ons komt dat vreemd over. Maar in de wereld waarin de Bijbel en het Oude Testament is ontstaan, is dat niet vreemd. Allerlei landen, trouwens ook vandaag de dag, maar zeker in de tijd van de Bijbel, duiden de verschillende windstreken aan de hand van kleuren. En dat gebeurt in Zacharia 6 ook. Die vier verschillende windstreken, Zacharia 6 noemt dat de vier verschillende winden, waarheen de Heere die ruiters zendt, die komen terug in de kleuren van die verschillende paarden. God wil als het ware zeggen tegen Zacharias dat vanuit de hemel God regeert. En dat hij de ganse aarde doorwandelt, alles in ogenschouw neemt. En als zometeen die vier ruiters weer terugkomen vol Gods troon, dan brengen ze verslag uit, rapport uit van alles wat ze gezien hebben. En we zagen dat ook in de laatste verse van Zacharias 6, met welke boodschap deze ruiters terugkomen. Er is stilte in het land. En Zacharias bedoelt dan stilte op de aarde, land tegenover hemel. En dat leidt ertoe dat de Heere vanuit de hemel oproept dat de Heilige Geest, de Geest des Heeren, werkzaam wordt en gaat wonen en werken over de gehele wereld. Zacharias ziet als het ware in hoofdstuk 6 machtige contouren van de Pinksterwerking, de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Hoe vanuit de hemel, vanuit Gods troon, Gods Geest nederdaalt op deze aarde en al overwinnende de weg zoekt tot aan de uiterste einde van deze aarde om Gods koninkrijk te vestigen. En hier in Openbaring 6 legt de Heere Jezus aan de hand van dat gedeelte uit het Bijbeltje van Johannes uit dat die belofte nu vervuld wordt. Het Lam heeft de bevoegdheid gekregen om de zegelen te openen, Gods raad te ontvouwen en de vervulling van die belofte in werking te zetten. Maar met dat overeenkomst is er ook een groot verschil. In Openbaring 6 gaan er drie paden uit om te verwoesten. En in Zacharias 6 gingen er vier paden uit om Gods woord, om voor Gods woord de weg te banen. Dat is het nieuwe. In vergelijking met het oude. En dan zitten we tegelijkertijd, gemeente, ook in het hart van Openbaring 6. We gingen daar zo meteen, zo even heel stilletjes aan voorbij. Maar als eerste paard vertrekt er een witte ruiter uit de hemel. Laten we daar even naar kijken, gemeente. En aan de hand van deze ruiter krijgen we ook zicht op de betekenis van dat zwarte paard. Johannes ziet het, vers 2. Ik zag en ziet een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende, opdat hij overwon. Het eerste paard is opvallend. Nog niet eens door zijn kleuren, maar vooral door zijn ruiter. Aan deze ruiter wordt een kroon gegeven. En dat missen de andere drie ruiters. En als er iets zoiets in de Bijbel staat, gemeente, aan hem of haar wordt gegeven zonder dat er verteld wordt wie dat geeft, dan is het altijd God die iets geeft. Om de misbruik van Gods naam te voorkomen, ik heb u daar vaker op gewezen, wordt zijn naam niet vermeld. Omdat het voor iedereen duidelijk is, alleen God heeft de bevoegdheid om aan hem te geven alle macht in hemel en op aarde. En die macht gebruikt deze ruiter op het witte paard ook. Een boog in zijn hand. We komen hem later in het Bijbelboek ook tegen. In Openbaring 19 vers 1 tot en met 6. Hij heeft een boog in zijn hand. Beeld dat hij de macht heeft om de oordelen van God en de gerichten van God uit te oefenen over de wereld. Die gerichten en die oordelen staan wel in het teken van zijn koninkrijk. En dat is vertroostend, gemeente. We zeggen het wel eens tegen elkaar, oorlog is van elke tijd. Hongersnood ook. Voedselschaarste. Sterven. En ziekte. In deze tijd ook denken, gemeente, aan wat er allemaal gebeurd is. Begin van de 20e eeuw. Ik denk dat de ouderen nog dat wel weten. Ik denk even aan de Spaanse griep. Hoeveel miljoenen mensen heeft dat ook geveld? in West-Europa. Verschillende ouderen onder ons hebben de tijd van de TBC meegemaakt. Ik had in een van mijn vorige gemeenten een ouder in de gemeente die vertelde dat haar moeder en drie van haar zussen binnen een maand tijd door de TBC geveld werden en begraven moesten worden. Kun je je gewoon nauwelijks voorstellen als jongere, ik ook niet. Maar misschien gaan we dit meemaken. Kan maar zo. En dat kan ons ook beangstigen, gemeente. En wat staat ons te wachten? Wat staat er nog te gebeuren? Maar daar begint het evangelie. Die angst grijpt om zich heen. En ook dat is van alle tijden. Maar de verhoogde Christus laat zien dat die verschrikkelijke gevolgen van de zonde, oorlog, hongersnood, lijden, ziekte, sterven vooraf worden gegaan door de komst van het koninkrijk. Die ruiter op dat witte paard verlaat als eerste de hemel. En hij gaat uit, en ik kijk even naar vers 2. Overwinnende opdat hij overwon. Als je die woorden op jezelf laat inwerken, gemeente, dan bedoelt Johannes en daarachter de verhoogde Christus niet alleen dat die ruiter op dat witte paard erop uitgaat om met zijn pijlen zijn vijanden te vellen en hen te binden achter zijn strijdwagen, opdat Gods koninkrijk tot aan de uiterste der einde der aarde uitgebreid en vermeerderd zal worden. Maar het zijn ook woorden die klinken voordat die andere paarden gaan. Alsof de verhoogde Christus wil zeggen, vanaf dit moment, nu ik regeer in de hemel, bind ik de gevolgen van de zonde. Dat zwarte paard, dat vaalgroene paard en dat andere paard aan mijn strijdwagen. En onderwerp hen. Het gaat er een machtige prediking vanuit, gemeente. Het lam regeert. Ook in 2020. Ook boven alle zorgen die we op dit moment om ons heen zien gebeuren en op ons af zien komen. Het lam regeert. Wat als dat witte paard niet als eerste uitging? Wat als het lam niet bij machte was die zegels te verbreken, die boekrol te ontvouwen? Dan hadden we oorlog, geruchten van oorlog, ziekte, aardbevingen. Dan moesten we onze doden begraven. Maar dan hadden we geen troost en toekomst. Geen hoop in deze wereld waar de dood lijkt te heersen, maar waar boven de verhoogde Christus staat. Dat werpt trouwens ook meteen licht op het boek Openbaring zelf, gemeente. Ik wil dat even rustig ontvouwen. En dan maak ik natuurlijk de stap naar het derde punt, naar het lam. Het lam regeert, ook nu vandaag de dag. We zien dat niet alleen in de manier waarop Johannes dat beschrijft, dat lam komt voor Gods troon. Het is ook het lam alleen dat die zeven zegelen openbreekt. En naarmate die zegelen één voor één worden opengebroken, laat het lam zien hoe hij regeert. Niet alleen in het klein, in het leven van mensen die hem mogen kennen, dat kunnen wij nog plaatsen. Maar hoe het lam ook regeert over de ogenschijnlijke chaos die deze wereld in zijn grip heeft gekregen. Niemand weet meer precies in 2020 hoe we het onder controle kunnen krijgen, toch? En wat we moeten doen? We nemen allemaal voorzorgsmaatregelen. We worden daar ook mee geconfronteerd als gemeente, bij de deur, op andere moment. Als God het geeft straks ook rondom de avondmaalstafel, als dat door kan gaan. Maar hebben we het onder controle? Het lam wel. Zelfs de macht van de dood. Hij verbreekt die zegels één voor één. Als ik even met u naast Johannes ga staan, gemeente, dan verwacht ik dat wanneer het lam dat zevende zegel heeft opengebroken, dat het einde daar is. Hij heeft toch gezegd, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Je voelt als het ware die spanning oplopen en ook in Openbaring 1. Je ziet Johannes kijken, dat eerste zegel is verbroken. Tweede zegel wordt verbroken. Vierde zegel verbroken. Zesde zegel verbroken. En nu is het einde daar. Nu komt de zaligmaker. Nu laat het lam zien dat hij regeert. En in één keer is het als een ballon die leegloopt in het boek Openbaringen. En wordt het zevende zegel gevolgd door zeven bazuinen. En dan krijg je weer die spanning. En bij die zevende bazuin dan denk je, nu gebeurt het. Nu breekt dat moment aan dat de zaligmaker zijn belofte inlost. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan worden die zeven bazuinen gevolgd door zeven schalen waaruit de toorn van God wordt gegoten op de aarde. Waarom doet het lam dat? Omdat het lam in dit alles zijn bewogenheid toont met deze wereld. En zijn langmoedigheid laat zien. Dat in het voltrekken van het gericht en het oordeel God nog steeds het behoud van mensen zoekt. Ook jouw behoud trouwens. Mag ik zomaar even vanavond naast je komen zitten? Hoe komt het nou eigenlijk dat jij bang bent voor de corona? Ben je bang om te sterven? Kun je wel sterven? Verschillende onder ons niet. Die kunnen niet sterven. Waarom niet? Omdat ze het lam niet kennen. Daarom niet. Begrijp je nou iets van die langmoedigheid van de Heer in je leven? En dat God door alles wat er om je heen gebeurt jouw behoud op het oog heeft. Als jij door deze gebeurtenissen beseft, ik kan niet sterven en God ontmoeten, dan zul je naar het lam moeten vluchten. Verschillende onder ons denken dat het leven een grote speeltuin is. Alleen maar genieten. Lol maken. Van de ene kick naar de andere kick. En dat snijdt ook gewoon in mijn vlees, gemeente. Van de ene vakantie naar de andere vakantie. Net terug van wintersport. En nu al bezig met je vakantie voor de zomer. Maar kun je sterven en God ontmoeten? Ken je het lam? Ik denk dat dat toch iets belangrijker is dan het boeken van een vakantie. En dat de Heere dat ook laat zien in het boek Openbaring. Die vertragende werking van het lam. Om zijn komst uit te stellen. Zodat die ruiter op dat witte paard meer tijd krijgt. Om vijanden van de koning te vellen met de pijlen van Gods liefde. En hen te binden aan het lam. Het is ook een geweldige troost, gemeente. Wat juist vanuit de derde zegel uitgaat. En dat wil ik als volgt uitleggen. Aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld. Kort geleden bezochten wij het Bisbosmuseum in Werkendam. U wilt het misschien niet geloven, het was voor ons de eerste keer. Je hebt dan 7 jaar in Werkendam gewoond en gewerkt. We zijn er nooit geweest. Misschien kwam het ook wel door de verhalen van de ouderen in de gemeente van Werkendam, die nog in de Bisbos gewerkt hebben als reiswerker. En als je die verhalen hoort en op jezelf laat inwerken, dan vergaat je ook wel een beetje de lust om naar zo'n museum te gaan. Die bittere armoede, dat lijden, zware werk, ook 's nachts soms. Als het tij gunstig was, moest er gewoon uit. Maar wat me opviel in dat museum, was dat een rechtstreekse lijn vanuit Werkendam naar Zeeland riep. Naar 1953. En opeens zag ik zo een paar lijnen lopen. Op Urk kwam ik ouderen tegen die in 1953 ook in Zeeland werkzaam zijn geweest. En met hun kotters daar naartoe zijn gegaan om te helpen. Zoeken naar overlevenden en het bergen van overledenen. En hier in Sliedrecht, ook hier in deze kerk vanavond, zitten verschillende die ook een kracht, tijd en gave gegeven hebben bij de wederopbouw van Zeeland. Sommigen onder ons waren er ook bij de afsluiting. En als je die beelden bekijkt, gemeente, misschien heb je dat wel eens gezien of bij de Neeltje Jansbeer geweest, dan moet dat wat zijn geweest. Die laatste afsluiting, dat zeewater dat tot die tijd gewoon Zeeland kon instromen, weer kon uitstromen, eb en vloed. En langzaam maar zeker werd dat ingedampt. Nou, dat is de beweging in Openbaring. Je oorlog, je honger, de macht van de dood, langzaam maar zeker dampt het lam die macht in. En als je dan kijkt naar die beelden en sommige ouderen ook met ons meeluisteren aan de kerktelefoon, die hebben het gewoon op hun netvlies staan. Dan zag je dat naarmate dat water werd ingedampt, dat zeewater steeds sterker en krachtiger begon te stromen. Het wilde als het ware niet opgeven. Koste wat het kost, moest het zijn macht houden. Nou, dat is ook wat je in Openbaring ziet gebeuren. Naarmate het lam zijn macht gaat tonen, krijgt hij steeds feller en harder tegenwerking. En de eerste die dat ondervinden in het boek Openbaringen en in deze wereld, dat zijn de volgelingen van het lam. Johannes ondervond dat aan de lijf. Hij zat niet voor zijn vakantie op Patmos, maar als een balling. Gemeenteleden, de gemeente waar hij gediend had, werden direct getroffen in hun portemonnee. Toen ze niet meer deelnamen aan de godsdiensten van die plaats, maar wegbleven bij de feesten. De grootste verzoeking waarvoor ze kwamen te staan, was het sluiten van een compromis. Je kon rustig christen blijven, als je ook maar meedeed met de wereld. Gemeente, je kan zo de sprong maken naar 2020, toch? De wereld vindt het best dat je vanavond hier in de kerk zit, hoor. Als je ook maar met de wereld meedoet. Meepraat. Meelacht. En mee leeft. Maar begin eens over het lam. Dat hij regeert. En plaats de gebeurtenissen van deze tijd in het perspectief van de eeuwigheid. We maken dat nu mee. De commentaar van de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad gisteren ging ook die kant op. Het heeft meteen kamervragen van de D66 opgeleverd. Ik vind dat aan de ene kant ook wel mooi. Je kan niet veel slechter lezen dan het Reformatorisch Dagblad, denk ik dan. Dat de D66 juist ook die krant leest, dat is ook in hun te prijzen. Ze kunnen er echt van leren. Maar de felheid. Dat je opkomt voor je koning. Dat hij regeert. Begin er maar eens over. En wat dat betekent, hij komt. Zeg dat maar eens. De Heere komt. Om te oordelen. De levende en de doden. In Efeze, in Smyrnum, in Pergamum kostte dat mensen hun baan. Maar dat overige gemeente voor het lam. Hoon. Spot. Smaad. Tegenwerking. En met het oog daarop laat de verhoogde Christus dit laatste Bijbelboek schrijven. Niet als een spoorboekje om te kijken waar we op dit moment in de tijd zitten en welke stations we al gepasseerd zijn. Dat is heidens omgaan met openbaring. Maar als een troostboek. Johannes staat daar op Patmos. En hij loopt daar over het strand. Verstoken van zijn gemeent. Je ziet hoe die man als het ware daar aan de oevers van de zee kijkt. En naar Klein-Azië, dat huidige Turkije en Griekenland kijkt. En zich moedeloos afvraagt, is het dan allemaal voor niets geweest? Wie regeert er nou in deze wereld? Mijn meester en koning. Of blijft de hemel dicht en stil? En hoe moet het dan met die schapen en die lammertjes daar in de gemeente van Klein-Azië? Maar de Heere laat zien hoe in die gemeente van Klein-Azië mensen lijden ook onder de gevolgen van de zonde, de gevolgen van die oorlog en de gevolgen van die schaarst. Hoe ook christenen honger lijden, schaarste kennen. Hoe ook christenen omkomen in het oorlogsgeweld, op de vlucht slaan. Maar wel met dit verschil. In die moeite en in die zorg kijken ze naar boven. En weten ze dat er één is aan wie alle macht is gegeven, in hemel en op aarde. En aan hun gemeente adresseert Johannes dit boek. En dan kijk ik even met u naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7. Waar het lam deze mensen, en ik hoop dat u ook daardoor wordt aangesproken, aanspreekt. Openbaring 7 vers 16, vanaf vers 15 lees ik. Dan ziet Johannes die grote schare, die komt uit de verdrukking. En ze hebben hun klederen gewassen, vers 14, in het bloed van het lam. En die zijn wit gemaakt door dat bloed. En dan legt de zaligmaker het zelf uit, vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zijn geborgen in de schaduw van God. Ze zullen niet meer hongeren. Dat deden ze eerst wel. Net als de mensen in de wereld. Ze zullen niet meer dorst. Ook volgelingen van het lam kwamen om door de dorst. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Bijbelse taal voor verdrukking en tegenslag. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal ze weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is nou de hoop van een christen in 2020. Wij gaan hier door een tranendal. Dat is gegeven aan ons leven. En dat hoort ook bij deze wereld. Maar wij zijn door dit tranendal op weg naar hem. Die ons troost. Het lam. Of je bent onderweg door dit tranendal. Naar de afgrond. Het zij dat een ziekte je daar brengt. een oorlog, schaarste. Maar het lijkt me vreselijk, gemeente, om te sterven zonder een lam. Om te sterven zonder Christus. Dan ben je alles kwijt. Misschien hebben we daarom deze tijd wel nodig. Om voor het eerst te gaan beseffen hoe we eigenlijk in het leven staan. En door de zorgen die misschien nog gaan komen. En dat weten we niet en daar hoeven we ook niet op te speculeren. En door wat we misschien nog gaan meemaken. Steeds dichter bij het lam komen te staan. Totdat we in zijn schaduw verdwijnen. Amen.